Goedemorgen. Jullie zijn welkom geheten door de twee ezeltjes buiten de kerk. Ik ga ervan uit dat ze nogal zwijgzaam waren. Ik neem het dus verder van ze over. Welkom allemaal, op Palmpasen, hier in de kerk en ook thuis. Mijn naam is Ankie Knoops en ik ben vanochtend de ambtsdrager van dienst. Svetlana Parelberg zal dit alles vertalen.
Доброе утро. Как вы заметили, сегодня утром нас встретили два ослика возле церкви. Мы пока еще их голоса не слышали, поэтому от их имени желаем всем добро пожаловать в нашу церковь в это вербное воскресенье. Это Анки Кнопс, а я Светлана Парлберг, ваш переводчик.
Onze predikant is Engela Wijnsma. De lector is Leo van Breugel. En onze organist is één van de muzikale gasten van vandaag, namelijk Pieter Reinja. De andere muzikale gast is Victor Posch. Jullie zijn van harte welkom. De kosters vandaag zijn Suzanne Ooms en Ada Bergsma. Frank van Wijk zou een concert geven in de Nidaros Domkerk in Trondheim, maar hij is ziek geworden. En dat is wel heel erg sneu natuurlijk. Hierbij beterschap gewenst, Frank. En nu voor iedereen een gezegende dienst.
Наш сегодняшний проповедник Энгела Вайнсма, отрывок из Библии читает Лео фон Брёхел, органист, один из наших музыкальных гостей Питер Ринья. Другой музыкальный гость Виктор Пош, им добро пожаловать. За логистическое обеспечение службы отвечают Сюзанна Омс, Ада и Йост Бергсма. Наш собственный органист Франк фан Вайк сегодня должен был давать концерт в Норвегии, в соборе Нидарос в Тронтхайме. Но, к сожалению, он заболел, поэтому концерт не состоится. Вот такое невезение. Пожелаю ему скорейшего выздоровления. И всем приятной службы.
Onze hulp in de naam van ik. Jullie mogen even zitten. Onze tientjesboom is inmiddels richting de 1500 euro gegroeid. Dus dat is heel positief. En dan heb ik het goede nieuws dat ik nog 20 euro heb liggen die ik zo pas heb gepind. En nog niet heb opgehangen. Nou Puk, heb jij wel eens eerder een tientjesboom gezien? Nee. Puk, kom eens even hier anders. Puk is van DNO Doen. En wat doe jij bij... Pak die microfoon maar. Want ik... Dit is prima. Ja. Wat doe jij bij DNO Doen?
Ik ben woonbegeleidster bij DNO Doen.
Woonbegeleidster. We hebben vorige week wat filmpje gezien. Nee, wat foto's gezien van de locaties waar de jongeren zitten. Voor de mensen die het niet weten trouwens. Wij, elk jaar hebben wij in de weken voor paas een tientjesboom. En daar groeien als door een wonder tientjes in. En dat kan alleen wanneer mensen vol geloof een tientje betalen aan de kerk, aan de diaconie, en dan groeit er hierheen in. Je kunt ze pinnen, je kunt ze ook storten, maar dan groei je vanzelf hierin. En elders hebben we een goed doel. Dit is dus DNO Doen, en dat is de opvang van zwerfkinderen en zwerfjongeren in de regio Bergen-Alkmaar. In Alkmaar zeggen ze regio Alkmaar, wij zeggen regio Bergen-Alkmaar, maar dat is Bergen, zeg maar. vorige week hebben we foto's bekeken. Misschien is het even leuk om even een... Ik heb een filmpje van jou gekregen met wat er 's nachts gebeurt. Even heel kort hoor. Het is een leuk filmpje. Eén minuutje.
Vanaf het trainingshuis gaan wij door naar de nachtopvang. Deze zit op de Helderseweg naast de gemeente in Alkmaar. En je komt binnen bij de centrale toegang. Hier zitten ook altijd onze collega's om iedereen in ontvangst te nemen. Een overnachting bij de nachtopvang kost nu €7,50. Mochten die cliënten dit niet kunnen betalen, kunnen we hier bijzondere bijstand voor aanvragen. Dan lopen we eventjes naar boven, want daar bevinden zich de slaapplekken van de dak- en thuisloze mensen. We laten nog ook even een toilet zien en een douche. De jongeren en de vrouwen worden gescheiden van de volwassen mannen op de nachtopvang. Dus we lopen nu even naar de kant van de jongeren en de vrouwen. En die deur kan ook gesloten worden, zodat die verschillende groepen niet bij elkaar kunnen in de nacht. Dit is een verblijfplaats van een dame of een jongere. En het is opgedeeld in een benedenbed en in een bovenbed. Hier zien jullie een bovenbed. Nou, hier laten we nog even een doucheplek zien. En dan zijn we alweer aangekomen aan het einde van het filmpje. Bedankt voor het kijken.
Het ging heel vlot. Het ging heel snel. Niet alles was te verstaan, maar het beeld was denk ik duidelijk. Kun jij vertellen wat... heb je het weekend gewerkt of niet?
Vandaag werk ik dan.
Vandaag werk je.
Ja.
Maar wat heb je de afgelopen dagen op mensen binnengekregen?
Bij de nachtopvang?
Ja.
Ja.
En hoe gaat het dan in zijn werk? Iemand meldt zich dan en dan hoe gaat het dan?
Ja, de cliënten kunnen zich melden bij de voordeur. En dan kunnen ze zich voor een hele week al inschrijven of voor één nachtje. En dan kunnen ze vanaf 6:00 s'avonds bij de opvang zich melden om daar te blijven, daar te slapen.
En dan krijgen ze een dunne matje, zeg ik, zo'n dunne matrasje. Maar dan krijgen ze in Brabant voor dekentjes bij, toch?
Ja, zeker. Dekens en een kussen krijg je er wel bij.
En dat is wel wat sober natuurlijk.
Ja.
En hebben jullie ideeën erop hoe dat anders kan?
Huiselijker, ja.
Huiselijker.
Ja, wel wat meer gezelligheid in de kamers creëren.
Dat is wel fijn.
Ja, zeker.
Kost €7,50. Voor niet kan betalen is daar ook weer een oplossing voor.
Ja.
Ja. Hoeveel, we hebben het er vaker over gehad. Er zijn zo'n beetje in deze regio zo'n 200 zwerfjongeren. En wij willen dus eens kijken en proberen hen op te... samen met Stichting DGO Doen om hen een betere start te geven. Kun je mij een voorbeeld geven van een verhaal waarvan je vindt dat jullie echt iemand hebben geholpen het leven in de goede kant op?
Ja, zeker. Er zijn eigenlijk wel genoeg verhalen over. Er zijn redelijk veel jongeren die met een positieve uitstroom zijn. Die een baan hebben gevonden. En die dan nu gewoon een eigen woning hebben via bijvoorbeeld sociale woningbouw.
Ja. Dus het heeft wel degelijk zin dat jullie investeren in deze jongeren.
Zeker.
Dat is zo, ja.
Ja.
Heb je ook contact met de nog jongere kinderen die soms met een ouder in een andere opvang zitten? Of is dat weer een andere afdeling?
Nee, zeker heb ik ook contact mee. We hebben moeders met kinderen in de opvang zitten. En daar heb ik ook contact mee. Het zijn jonge kinderen.
Ja. Ja. En gaan zulke jonge kinderen ook naar school toe? Of zijn die blijven die in de opvang?
Nee, die gaan wel naar school. Ja.
School toe.
Ja.
Hebben jullie een vraag eigenlijk? Ja, ja, ik wou net vragen gedaan. Ik kom bij je. Ik kom bij je.
Ja, ik wou vragen, hoe kan het zijn dat hier in onze regio jongeren raken hun thuis kwijt?
Dat heeft vaak...
Heb je het gehoord? Okay. Nee, niet goed. De vraag was, hoe kan het dat in onze regio jongeren een thuis kwijt raken?
Dat heeft toch wel vaak te maken met een vervelende thuissituatie. Ouders raken hun baan kwijt, of ze zitten in een verslaving, of ja, eigenlijk dat soort dingen, dat kinderen wel hun thuis kwijtraken daardoor.
Dus ze gaan lopen gewoon weg?
Ja, ze lopen weg of de ouders worden het huis uitgezet. Dat gebeurt ook, ja. Meneer.
Zeg het maar, vader. Ja. Je hangt er vanaf, want als je mensen thuis verslaan of niet.
Of mevrouw, hebben die kinderen nog contact met de ouders of niet?
Sommigen wel, sommigen niet.
Ja. Ja. En dat is ook wel een dramatische situatie soms, denk ik.
Zeker weten. En soms
Doen jullie daaraan?
Nou, soms komen ze inderdaad bij ons.
komen
ze bij ons in de opvang en dan hebben ze geen contact.
Nee.
En dan
hebben ze geen contact. Waarom?
Soms niet. Ja, soms hebben ze dan geen contact. En dan proberen wij in het traject wel te gaan kijken wat wil de jongeren. Willen ze het wel weer opbouwen en dan gaan we kijken of we gesprekken met de ouders kunnen voeren. Ja, zeker.
Mag ik u vragen, en wordt er ook gevraagd naar de ouders, wat de ouders daar dan van vinden? Want u doet het perfect, ik vind het heel belangrijk. Maar kijk natuurlijk de kant van het kind, wat essentieel is. Maar voor de ouders zijn het ook altijd twee kanten van de medaille, zeg maar.
Tuurlijk, we horen de twee kanten aan, maar wij zijn er voor de jongeren. Dus wij zitten bij de gesprekken voor de jongeren.
Precies, dat is...
Dat is duidelijk. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Als er meer mensen zijn die vragen hebben, doen we even na bij de koffie eigenlijk zometeen. Vind je dat goed of kun je heel snel? Maar we hebben de drukke dienst namelijk.
Ja, ik vraag me af, krijgen ze ook iets te eten?
Krijgen ze iets te eten als ze aankomen?
Zeker weten. Op de nachtopvang wat jullie net zagen, krijgen ze maaltijden. En wij krijgen ook gedoneerd van de voedselbank.
Oh ja.
Ja.
Goed, als er meer vragen zijn, straks bij de koffie. Puk, fijn dat je dit hebt laten zien. Wij weten in ieder geval waar ons geld, de tientjesboom heen gaat. Daar gaan we straks voor collecteren, niet nu. En bespreek je straks misschien
even naam. Ja, is helemaal goed.
Ik wens je van... Oh, het is wel leuk. Puk is vandaag voor het eerst in een kerkdienst. Het is premier, dus dat wordt wat. Hè? Dat is toch... Ik hoop dat je een leuke ochtend hebt. Ik hoop vast wel. Hop. Onze tientjesboom. Nou... Dan gaan wij luisteren naar Victor. Have I told you lately that I love you? En voor de mensen die mee willen zingen, mag het toch wel, hè?
Zeker, ja.
Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun in all its glory reach the day with hope and comfort too. Fill my life with laughter, you can make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's defined, and it's yours and it's mine, like the sun. Of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above? You fill my life in that what you do? There's a love that's defined, and it's yours and it's mine, like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. If I told you lately that I love you, if I told you there's no one else above you, fill my heart with gladness, take away all my sadness. Ease my troubles, that what you do. Fill my heart with gladness, take away all my sadness. Ease my troubles, that what you do.
Ja, dat is natuurlijk een bekend nummer van Van Morrison. Het grappige is dat ik nooit geweten heb dat het eigenlijk gebed is. Nooit geweten eigenlijk. Dat is nog wel leuk dat iemand anders dat Victor Postman het even uit moet leggen. Dat is heel goed. Kinderen, kom even naar voren toe als je wilt. Want we hebben vandaag een beroemd groot feest. Kinderen, kom erbij als je boven zit. Niet springen, gewoon via de trap. Ga lekker zitten en wie al zit, zoek een lekker plekje. Jullie hebben een takje. Heel goed. Zo. Oh, ga je weer? Takje geven, oké. Okay. Hey, wat leuk jullie er zijn. Want het is vandaag Palm Pasen. Ik kom er even bij zitten. Ik heb vandaag... Oh, hebben jullie de ezel al gezien trouwens? Voor... Heb je hier op de ezel gezeten?
Nee.
Je hebt gezeten op de ezel?
Nee.
Nog niet?
Nee.
Waarom niet? Vergeten, kom nog straks. De ezel, Ivan, blijf vast nog even. Dus de ezel kun je op de ezel rijden. Ja, ga maar zitten. Ga maar even zitten. Je mag blijven staan als je het liever hebt. Maar. Maar er is een bekend verhaal over ezels in de Bijbel op deze zondag. Want het is vandaag Palmzondag. En we zien hier op de tekening, zien we vrienden van Jezus.
Hey.
Ja, precies. Vrienden van Jezus die gaan naar Jeruzalem om Pasen te vieren. Het Joodse Pasen. Wij vieren volgende week ook Pasen. Maar die kinderen gaan, in Israël gaan ze ook Pasen vieren. En dan gaan ze, en dan zegt Jezus, zie je daar die ezel? Ik wil graag op een ezel zitten als ik naar Jeruzalem ga. En dan zeggen die vrienden, kunnen we het dan niet maken? Kunnen we zomaar die ezel pakken? Zegt hij, het is allemaal geregeld. De eigenaar weet ervan. Neem de ezel en het veulentje ernaast samen. Nou, daar gaan ze. Kijk, zie je wel? En waarom doet Jezus dat nou? Waarom gaat hij op een ezel zitten? Dat weten jullie niet. Weten jullie het wel? Vertel eens, Eva. Precies, hij laat zich in het oude Israël, waar de koningen gingen de stad binnenrijden op een ezel. Dat betekent dat ze wel gedragen werden, maar niet hoog te paard van bazig. Dat mensen omhoog moesten kijken. Nee, als je op een ezel zit, dan kun je mensen gewoon aankijken. Dus een koning is iemand die mensen aankijkt. Dat is het idee. Dus Jezus wil zeggen, ik wil een koning zijn voor iedereen die mensen aankijkt. Aan gaan kijken en mensen kunnen mij aankijken en mij aanspreken. Nou kijk, ze gaan erheen. En iedereen snapt in Israël dat, in die tijd, dat Jezus eigenlijk een toneelstukje opvoert. En doet alsof hij een koning is van vroeger, van lang geleden. En iedereen roept dan, Hosanna, Hosanna, kom binnen. En dan wordt Jezus als koning binnengevoerd. Denk je dat het leger en de leiders van het land dat een leuk grapje vinden? Dat Jezus alsof hij de koning is, vinden ze niet leuk. En jullie weten misschien hoe het afloopt, dat verhaal, toch? Ja. Wat gebeurt er met Jezus eigenlijk?
Hij wordt gedood.
Hij wordt gedood, hè? Dat is volgende week, dat doen we nu niet. Palmpaar, vandaag vieren we het feest mee over dat lied dat Jezus Jeruzalem binnenkomt als een koning. En wij gaan dat feest van verwachting en van vrede en van een koning die mensen aankijkt, dat gaan wij vandaag vieren. Nou, jullie gaan zo meteen de kinderen kijken, maar wees nog een liedje dat jullie misschien wel kennen van vorig jaar. En anders leer je het nu voor het eerst. Het liedje heet Hey, kom mee. En de bedoeling is, jullie hebben allemaal een takje als het goed is. En de mensen die nog geen takjes hebben, dan brengen we hem na. Dat we bij het refrein met z'n allen even, wat hebben we nodig, die oefening, die strekoefening. Want je bent een stram nodig, die strek. Want straks bij, als de kinderen rondgaan met hun palapaastokken, moet je heel lang zo doen. Dus dit is even een oefening om erin te komen. Hey, kom mee. We gaan zingen. Pieter, zet maar in. Het was een beetje schuifendag. Wij gaan naar de tweevoudige collecte. Maar die wordt even toegelicht nog. De collecte wordt even toegelicht door Ankie en Svetla.
Goed. Naar de bloemengroet ook, hè? Ja, nou. Kijk, de bloemengroet. In de verschijning van een engel gaat vandaag naar Henriette Doeve. Zij herstelt van een ingreep. Wie wil deze engel naar haar brengen? Ja, oké, dank je. Ja. Het eerste collectedoel is de tientjesboom. De opbrengst hiervan gaat naar DNO Doen. Zij vangen zwerfjongeren op uit Alkmaar, Bergen en omgeving. Het bedrag dat wij tot nu toe hebben opgehaald is 1650 euro. En misschien gaat het wat meer worden, hoop ik. De tweede collecte is voor het werk van onze eigen kerkgemeente. Verder is er de mogelijkheid om cashgeld te geven in de kubus achter in de kerk. Die opbrengst gaat ook naar de tientjesboom.
Сердечный привет на этой неделе в виде ангела предназначен для Генриетты Дува. Она поправляется сейчас после операции. Первый сбор – это пополнение дерева десяток. Эти средства предназначены организацией, поддерживающей бездомных молодых людей в нашем регионе. На данный момент мы собрали уже 1650 евро. И можем собрать еще больше. В второй сбор для нашей церковной общины.
bid door jullie vergaan. Ik vond het echt prachtig. We gaan naar de profetie van Zacharia. En hier in het groen zien wij Zacharias. Dit is een detail uit een 18e eeuwse schilderij dat wij straks gaan bespreken. En voor nu is het belangrijk, dit is echt niet best, jongens. Ja, ik zal het even uitspreken. Er is blijkbaar een andere versie meegekomen dan ik gemaakt heb. Dus ik weet niet wat ik nu allemaal nog aan vertaling heb. Dus ik ben een beetje in de... Nou ja, het is niet anders. Misschien kun je heel kort er even bij komen dat we het even live vertalen. Even tot de hoofdpunten. Dit is de profeet Zacharias. Detail uit een 18e eeuw schilderij. Dat we straks gaan bespreken. Nou, maar dat is veel te veel. Dus ik wil het kort houden.
Ja.
Dus vertel maar even dat het deze drie zinnen. Ja.
На изображении вы видите профета Захарию. Он одет в зеленую одежду. Это часть картины 18 века.
Het boekje bestaat uit twee delen. De eerste acht hoofdstukken zijn van Zacharia zelf. Later zijn toevoegingen.
Тот вот письмена, которые он показывает, состоит из двух частей. И вот, значит, впоследствии были добавлены еще несколько частей.
Het zijn teksten tussen 400 en 200 voor Christus.
Текст написан где-то 400 лет до рождения Христа, или 400 до 200 лет до рождения Христа.
En de redacteuren hebben dus teksten toegevoegd die ze vonden passen in de stijl van Zacharias die toen al overleden was.
И люди, которые их потом написали, эти добавки, они добавили их к основному тексту, считая, что они написаны в духе Захария.
We gaan vandaag lezen het hoofdstuk 9, zo'n latere toevoeging. En dat doen we omdat het hier het origineel in staat van het lied wat we zo pas hebben gezongen. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Мы сегодня будем читать из Библии главу 9. Это уже поздняя добавка. И суть ее делаем это для того, что вот песню, которую мы только что спели, она из этой вот из этого дополнительного добавленного текста.
Schrik zometeen niet. Want het is een ingewikkelde en oorlogzuchtige tekst.
Не пугайтесь, потому что текст этот достаточно агрессивен и даже, так сказать, выступает вроде как бы за войну.
Schrik ook niet als je straks woorden hoort die lijken alsof het over de actualiteit in Gaza gaat.
И не пугайтесь, если вы услышите слова, которые вам напоминают о сегодняшних военных действиях, которые ведутся в Газе.
Als ik het straks uitleg, zal juist blijken dat het niet oorlogzuchtig is en veel minder ingewikkeld.
После моего объяснения вы поймете, что это совершенно не такие вот тексты, которые направлены на восхваление войны и не такие агрессивные.
Лео ван Брюгел is onze lector.
Наш сегодняшний лектор Лео ван Брюгел.
Uit profetie van Zacharia, hoofdstuk 9, vers 1 tot 10. Het woord van de ene heeft de Shadrach bereikt. En dat woord rust op deze streek Shadrach tussen Aleppo en Damascus. Net als de stammen van Israël richt nu de hele mensheid zich naar de ene. Zo rust het woord van de ene ook op het aangrenzende Hamat en op de steden Tyrus en Sidon. Ja, Sidon. Ze dachten zo slim te zijn door een geweldige burcht te bouwen met een bolwerk ter verdediging. Ze veegden zilver bij elkaar alsof het stof was. Ze hadden geld als water. Hun goud lag als kleikorrels in de straten. Maar de ene zal de stad in bezit nemen, haar rijkdom in zee storten en de stad zelf gaat in vlammen op. Wanneer Ashkelon dat ziet, zal het schrikken. En Gaza zal beven van angst. Zo ook de stad Ekron dat zijn hoop in rook ziet opgaan. Uit Gaza verdwijnt de koning. Ashkelon raakt ontvolkt en in Asdod woonden alleen nog bastaards. Zo zal ik de trots van de Filistijnen breken. Vlees waar nog bloed in zit, zal ik hun uit de mond rukken. En zulk voedsel dat ik verafschuw, scheur ik tussen hun tanden vandaan. Maar een deel van hen zal gespaard worden. En ook zij zullen toebehoren aan de ene. Ze zullen bij de stam Juda worden opgenomen. En de stad Ekron zal op dezelfde manier met ons verbonden zijn als de Jebusieten, de oorspronkelijke bewoners van Jeruzalem, met wie wij in vrede samenleven. De ene spreekt: ik zal de wacht betrekken en mijn huis beschermen tegen indringers. Geen geweldenaar zal het nog binnenvallen, want nu waak ik er met eigen ogen over. Jubel luide, dochter Sion. Schal het uit, dochter Jeruzalem. Zie, je koning komt naar je toe. Een rechtvaardige, een redder is hij. Een ootmoedige, rijdend op een ezel. Op een veulen, het jong van een ezelin. Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. Gebroken wordt de oorlogsboog, en tot alle volkeren zal hij van vrede spreken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Want, Sion, omwille van mijn verbond met jou, met offerbloed bekrachtigd, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. Tot zover de lezing.
Ik weet niet wat er misgegaan is, maar ik heb een oude versie van de PowerPoint staan. Dus ik heb de vertaling van de preken die erin staat in het Oekraïens. Het spijt mij oprecht, ik stuur het herna, maar wil je het even vertellen? Met de microfoon graag.
Для тех, кто понимает русский и украинский, произошла маленькая ошибочка. Перевод проповеди Энгела не получился, поэтому он приносит свои извинения по этому поводу и обещает вам прислать содержание ее позже.
Lieve mensen van God. Bij de voorbereiding van deze viering stuitte ik op twee berichten in het nieuws die mij fascineerden afgelopen week. In de eerste plaats een krantenartikel waaruit bleek dat door de oorlog in Gaza het toerisme naar Israël fors is gedaald, maar dat evangelische christenen het land blijven binnenkomen, ook vanuit Nederland, dagelijks zo'n 700, waarvan de meeste uit Amerika. En Israël is er heel blij mee, niet alleen vanwege de praktische hulp die deze mensen bieden, maar deze mensen vullen natuurlijk ook mooi de lege hotels en restaurants op. Hè? In deze periode waarin gewone toeristen wegblijven. Dat was één dingetje wat mij opviel. Of mij raakte. En verder wees het Nederlands Dagblad, een krant uit behoudende kringen van Nederland, ook vanuit van binnen de kerk. Het Nederlands Dagblad wees ons erop dat de Bijbel geen profetieën bevat die over onze tijd gaan. Ze waarschuwen hun lezers zelfs dat je daarmee op moet passen. Blijkbaar is het actueel. Ik had namelijk zelf geen idee dat dit speelde, maar wereldwijd is de afgelopen periode ontzettend veel gegoogeld op de combinatie Bijbel en Gaza. En met name binnen evangelicale kringen zijn predikers opgestaan die de oorlog in Gaza zien als een opdracht van God. Ze zeggen wat er nu speelt in Gaza, dat heeft God zo gewild. Nou, het Nederlands Dagblad, de rechterflank van de Nederlandse kerk, sluit haar artikel over dit onderwerp met deze passage. Beste mensen, het kwaad zit in iedereen, ook in vrome christelijke harten. De geschiedenis is niet zwart-wit. En het is ook geen uitgemaakte zaak dat wie Jezus wil volgen aan de goede kant van de geschiedenis staat. Dat vraagt, goed protestant uitgedrukt, om voortdurend zelfonderzoek. Je hebt niet gelijk voor altijd. Steeds zelfonderzoek. Zij zijn fout en wij zijn goed is een te simplistische kijk op de wereld. Volgelingen van Jezus kunnen moeilijk anders dan vredestichters zijn, schrijft het Nederlands Dagblad. Het is dan ook christelijker om te ijveren voor vrede in het Midden-Oosten dan te hopen op een groot kosmisch gevecht dat talloze mannen, vrouwen en kinderen het leven zal kosten. Nou, ik was diep onder de indruk van het Nederlands Dagblad. Ik had al bijna een abonnement genomen. Maar ik kwam bij dit krantartikel omdat ik wilde weten waar het Hosanna-lied nou eigenlijk vandaan kwam. Dat Hosanna-lied dat met Paul en Paas zingen. De koning komt binnen en zo. Op een ezel komt hij aan. Ik wist natuurlijk wel profetie ergens. Maar ik had niet scherp welke profetie en met welke achtergrond. En gaandeweg die zoektocht ontdekte iets wat ik zelf helemaal niet wist. En zelf niet voor mogelijk had gehouden. En die bevindingen wil ik vanochtend met jullie delen. Want die preek over Paul en Pasen zelf heb ik al heel vaak gehouden. Kan ik wel weer doen. Doe ik volgend jaar weer. Maar ik doe vandaag even een andere lijn. En even vooraf. We hebben dus Zacharias gelezen. En wat zijn nu eigenlijk profeten in de Bijbelse betekenis van dat woord? Wat is een profeet? Nou, in onze westerse cultuur denken mensen dan al gauw dat is iemand die de toekomst kan voorspellen. Prima dat je dat denkt, maar dat is niet het Bijbelse idee van profeten. Het is niet zo dat, dat is ook wel gedacht trouwens binnen de kerk, dat profeten uit het Oude Testament, dat die dus uit die oude Joodse Bijbel die de toekomst voorspeld hadden, wat eeuwen later zou gebeuren. Nou geloof me, profeten in de Bijbel zijn geen toekomstvoorspellers. Profeten zijn eerder mensen die het volk een spiegel voorhouden. Het zijn duiders van de actualiteit. Bijbelse profeten kun je het beste vergelijken met columnisten in de krant, of met cabaretiers in onze tijd, of met Lubach. En daarmee zijn ze een belangrijke bron van informatie over hoe er werd gedacht onder de mensen. Niet alleen wat de priesters schreven, maar wat gewone mensen dachten. Waar ze over twitterden of kletsten bij het kamp. Nou, nu zien jullie niet de foto die ik wilde laten zien, namelijk Alexander de Grote. Maar jullie hebben vast wel eens gehoord van Alexander de Grote, toch? Hij leeft in de 4e eeuw voor Christus. Een beroemde koning en legerleider uit Macedonië in Griekenland. En in de 4e eeuw voor Christus verovert hij in een paar jaar tijd het hele Midden-Oosten tot aan India toe. Hij had een sterk leger en was meedogenloos wreed. Als kind dacht ik dat Alexander de Grote een held was. Inmiddels weet ik dat mannen als Hitler en Stalin kleine jongetjes zijn vergeleken bij Alexander de Grote. Gelukkig werd Alexander niet oud, zullen we maar zeggen. Nou, hier zien we niet de landkaart die ik wilde laten zien met de veldtocht van Alexander. Maar die veldtocht, op die veldtocht die we nu niet zien, dan reist hij van Turkije naar het zuiden via langs de kust, hè, wat wij nu Libanon noemen, en Israël en Gaza naar Egypte. Daar maakt hij Alexander een toertje door Egypte, hij verovert Egypte, hij sticht en passant om te laten zien hoe machtig is, nog even een nieuwe stad, Alexandrië, en hij gaat weer terug naar het noorden, komt langs, passeert weer Gaza, zwaait nog even naar Jeruzalem, komt dan niet, en gaat dan door naar via Damascus met een boog. Terug daalt hij af naar Babylonië, zeg maar het tweestromenland, dus maar Irak. En hij, overal waar hij komt, vernietigt hij elke stad. Al die mensen worden vermoord of als slaaf verhandeld of worden prostituee verplicht, zeg maar. Priesteressen heet het dan. Priesteressen van de liefde. Op die route vanaf Turkije naar Egypte liggen al die steden in die profetie, al die steden die door Alexander met de grond gelijk zijn gemaakt. En die tekst die daarover geschreven, die profetie, is in dezelfde tijd als Alexander daar langs gaat. Nog eventjes, al die mensen werden dus daar afgeslacht in die steden. Al die steden werden vernietigd. Behalve, dat werd zomaar voorgelezen zo pas door Leo, de bastaarden in Asdod niet. En dan denk je, dat is toch een rare zin toch? Waarom de bastaarden in Asdod niet? Wie waren die bastaarden dan? Nou, dat was het volk van de Filistijnen. De Filistijnen waren eigenlijk Grieken, oftewel Cretenzers om precies te zijn. Die waren daar al rond de 12e eeuw naartoe getrokken met een handelspost en spraken dus nog Grieks. En ook hun kinderen en kleinkinderen bleken nog Grieks te spreken. Alexander, hoe wreed hij ook was, ging dus niet zijn Grieks sprekend volk vermoorden. Dat zich vermengd had met de omliggende volken, maar wel Grieks sprak. Dus noemt hij ze, worden ze bastaarden genoemd. Grappig, hè? Het woord Filistijn heeft trouwens ook niks met Palestijn te maken, heb ik vroeger ook gedacht. Filistijnen zijn dus Grieken, Cretenzers, de zeevolken, komen uit Kreta. Palestijnen zijn Arabieren. Dat mensen daar te plaatsen weer, ook wel weer met elkaar vermengd is, spreken voor zich. Maar even voor de duidelijkheid, die Filistijnen waren dus, kwamen uit Kreta en die Palestijnen zijn Arabieren. Goed. Het bijzondere is natuurlijk dat op die veldtocht met al die doden, dat Jeruzalem gespaard is gebleven. Alexander ging vrij langs Jeruzalem, maar heeft het niet verwoest. Er is zelfs bekend, er is een legende die al door Josephus rond het jaar 0 opgeschreven is, dat Alexander zijn veldtocht heeft onderbroken om naar Jeruzalem te gaan en daar te knielen voor God, de God van Israël, en daar te offeren. Dat wordt al in het jaar 2000 beweerd. En hij wordt daar ontvangen door, de foto hebben we hier, de schilderij geeft foto, hogepriester Jadua en de profeet Zacharia die daar zit. Hij is zelf al 200 jaar dood, maar toch leest hij uit zijn boek voor. Een mooi 18e eeuw schilderij gemaakt door de barokke schilder Alexandre Cabanelle. Ook een Alexander dus. Nou, kijk maar even goed. Die man met de rode mantel is Alexander de Grote. Die staande figuur in het goud is de hoge priester Jaddua. En de man in het groen is de profeet Zacharia, die daar zijn eigen profetie voor leest over de verwoesting van al die steden. De tekst dus die wij vanochtend ook hebben gelezen. Die leest Zacharia hiervoor. Of dit nou echt gebeurd is, dit moment, wordt algemeen betwijfeld. Veel waarschijnlijker is dat hoge priester Jaddua Alexander de Grote tegemoet is gereisd, zich onderworpen heeft aan Alexander. Waarschijnlijk heeft hij alle kisten tempelgoud die hij kon vinden meegenomen om zo Jeruzalem van de ondergang te redden. Dus dat Alexander echt in Jeruzalem is geweest om de God van Israël te beofferen, lijkt eerder fake news. En die zogenaamde profetie van Zacharia is ook precies op dit moment geschilderd, deze periode. Zo werd die veldtocht van Zacharia, waarin al die vernietigde steden staan, zou voorspeld hebben, die werd ingekleurd als een brenger van vrede. Israël kleurde het geweld van Alexander in als een brenger van vrede, omdat alle vijanden van Israël zelf waren uitgelukt. Ik denk zelf dat mensen in de tijd van Jezus wel wisten dat die profetie fake news was. Maar waarom wordt op Palm Pasen dan toch dat lied gezongen dat zo verbonden is met massamoordenaar Alexander de Grote? Ik weet het natuurlijk ook niet, maar ik kan wel een belangrijke reden bedenken. In de tekst die Leo zo pas gelezen heeft, valt namelijk ook op iets hoopvols, iets heel hoopvols. De vernietiging van de macht van al die kleine koninkrijkjes, die koninkrijken die er waren, waar vrouwen verplichte prostitutie moest elk meisje zeggen vanaf 18 jaar, tenminste oudste van het gezin, waar kinderen geofferd werden in het vuur. Alles was vernietigd. En dat betekent, dat suggereert in ieder geval, dat er misschien nu ruimte komt voor vrede. Er staat in die profetie: net als de stammen van Israël richt nu de hele mensheid zich naar de ene. De ene. Die hebben zo pas, Fik heeft het voor gezongen, hè? The one, the only one. The one, de ene. Iedere, hele mensheid, eindelijk na al dit geweld, komen mensen eindelijk tot één keer dat we met z'n allen, dat het om de ene gaat. De liefde gaat. Dat is het mooie van die profetie. Met andere woorden, Jezus rijdt, als hij de stad binnenrijdt als een koning, op die ezel. Dan weerspiegelt de hoop die al die mensen hadden. Dit keer is er misschien wel echt zicht op vrede. Want precies wat Alexander niet wilde en niet deed, dat is precies wat Jezus wel wilde en ook in de praktijk bracht. Namelijk opstaan voor een wereld van vrede en recht voor alle volken. Ik citeer nog eventjes. Gebroken wordt de oorlogsboog en tot alle volkeren zal hij van vrede spreken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Die tekst kennen we ook, hè? Rare zinnen nu vandaag, vind ik, hoor. Zinnen die actueel ineens doen denken aan: from the river to the sea, Palestine will be free. Hoe begrijpelijk ik dat verlangen van de Palestijnen ook vind. Toch verkies ik de profetie van vanmorgen die erop lijkt. Want die heerschappij van vrede gaat namelijk veel verder. Namelijk niet from the river to the sea, maar hier staat van zee tot zee. Er zal vrede zijn die alle volken omvat. En daar horen ook de Palestijnen bij. Vrijheid van zee tot zee. Niet from the river to the sea. Dat is te beperkt gedacht. Als je beperkt denkt, kom je ook niet veel verder dan je beperkte blik. Vrede van zee tot zee. Nou. Dus ook die laatste zin die Leo vanmorgen voorlas, deed mij aan Gaza denken. Jullie misschien ook. Nou, ik heb dit echt een paar keer gelezen. Dan staat er ineens. Want Sion. Jeruzalem dus. Want zie je, omwille van mijn verbond met jou, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. Ik moest onmiddellijk denken aan die gegijzelden, die gegijzelde Joden, die gevangen zitten in het gangenstelsel van Gaza. Dus ik snap ook wel dat het verleidelijk is om actuele ontwikkelingen reeds in de Bijbel voorspeld te zien. Alleen we moeten ons goed realiseren dat dat een projectie is van onze gedachten, een projectie van onze onderbuikgevoelens misschien of van onze angsten. Want ik hoop dat jullie duidelijk hebben kunnen maken met hoe dat werkt met die profetieën en waar fake news wordt ingezet en waar men het gaat om hoe de wereld toen gezien werd. Wat dus de verhalen die toen speelden, toen ze dat meemaakten, hoe niet de officiële priesters hun waarheid vertelde, maar schrijvers, Lubachs, hoe die de geschiedenis duiden. Het is verleidelijk om actuele ontwikkelingen soms in de Bijbel voorspeld te zien, maar zo werkt het niet. Profetieën in de Bijbel zijn duidingen van actualiteit uit die tijd. Jezus liet zich de profetie van vrede tussen alle volken, die Zacharias tekst met al dat bloed wat eraan vastkleeft, liet Jezus zich toch aanleunen die dag. Hij wist ook wel dat het een tekst was waar je heel anders over kon denken, maar toch, het ging over alle volken en vrede. En dat beeld was immers ook zijn droom. En hij wist al, mijn kruis is al getimmerd hoor. Mijn kruis ligt al klaar. En toch durft hij het aan. In die zin rijmt de dood van Navalny ook op de dood van Jezus. Navalny wist ook dat zijn kruis klaar lag. Toen hij terugging van Duitsland naar Rusland. Navalny wist ook dat zijn kruis klaar lag. En dat juist maakte Navalny presidentieel. En wat Jezus deze stap maakt, terwijl hij weet dat zijn kruis al getimmerd is, dat maakt Christus het meest koninklijk. De bereidheid om als onschuldige te sterven, omdat alleen op die manier de boodschap van vrede zal overleven. Of zoals het Nederlands Dagblad schreef, volgelingen van Jezus kunnen moeilijk anders dan vredestichter zijn. Amen. Zingen we een liedje wat we niet kennen, maar wat ik toch eigenlijk wel vond dat gezongen moet worden vandaag. Daar staat er gelukkig op. Nou, dat viel niet mee, hè? Enkeling zei, ik ken het wel, maar... Lieve mensen, wij naderen het eind, de finale van deze viering. En dat betekent de kinderen zometeen terugkomen. En die gaan dan in optocht rond. En Victor gaat dan zingen over de road, de weg van het leven die wij moeten gaan, ieder van ons. Jezus ging, die wij gaan. Die kinderen zometeen hier verbeeldend maken met het kruis dragend. En dan zingen wij hen toe en dan zwaaien met takken. En dan zijn we niet te bang. Dat is ook echt boven het hoofd. Dus niet zo half. Zo boven het hoofd. De kinderen het goed zien. De mensen thuis het goed zien. En als je het aandurft. Als je het aandurft. Als je denkt, ja. Jezus roept ons op om als een kind te zijn. En als je dat talent durft te laten zien. En dat kunt. Sluit je dan rustig bij de kinderen. Ja? Ik ga het niet doen. Niet omdat ik het niet wil. Maar dan krijg ik telefoontjes dat de dominee dat niet moet doen. Dus dan doe ik dat rustig, blijf rustig staan. Goed. Wij gaan... We hebben genoeg weer genoeg dia's voor het vervolg. Laten wij danken en bidden. Eeuwige God, dankbaar zijn we voor een heleboel dingen. Dankbaar dat wij hier in vrijheid zitten, dat we eten en drinken hebben. En dat is anders in Gaza... En dat is anders in Oekraïne. En dat is anders op heel veel plekken in Rusland. Het is anders in Afrika. Het is op zoveel plaatsen in de wereld anders dan hier. Onze vrijheid. En daar zijn we dankbaar voor. En we zijn dankbaar voor het feit dat wij straks rustig naar huis durven fietsen, rijden, lopen. Niet bang hoeven te zijn dat ons iets overkomt. Dat kan natuurlijk altijd, maar die kans is heel klein. We zijn dankbaar en blij voor alle mooie mensen op ons pad. Voor onze samenleving die, hoewel er veel kritiek op is, nog altijd heel goed georganiseerd is. We zijn dankbaar voor alle mooie mensen op ons levenspad. Vaders, moeders, kinderen, kleinkinderen, vrienden, ooms of tantes. Of ja, mensen die je soms maar één keer in je leven ontmoet. We zijn dankbaar voor de muziek. We zijn dankbaar voor de cultuur in de andere zin, schilderijen, kunst. We zijn dankbaar voor de liefde. Dankbaar voor andere mensen in ons leven die ons leven kleur geven. Ja, er is een heleboel om dankbaar voor te zijn. Maar we hebben ook ons verdriet en onze zorg. En we bidden voor mensen die te maken hebben met geweld. Zo bidden wij ook voor Moskou vandaag. Waar mensen onschuldig omkwamen in een concertgebouw. We denken aan mensen in Oekraïne die ook onschuldig omkomen. Wij denken aan mensen in Gaza die niet te eten hebben. Wij denken aan mensen in Israël die ja, zo divers zijn dat we alleen mogen hopen dat de geest van vrede en liefde bij hen de boventoon zal voeren. We denken, bidden voor deze wereld. Met alle problematiek. En we vragen u alleen, geef ons in wat wij kunnen doen. Laat het zo zijn dat we bewust leven in ons eigen leven. Laat het zo zijn dat we ons inzetten voor wat er op ons pad komt. Bijvoorbeeld vluchtelingen. Maar ook zwerfkinderen en zwerfjongeren. In deze weken willen we de kinderen helpen en de jongeren helpen in deze regio. Laat het zo zijn dat we altijd op onze weg komt een manier vinden. Al is het met geld, of is het met woorden, al is het met liefde, vol gebaren. Laat het zo zijn dat wij gericht zijn op liefde in deze samenleving. Eeuwige God en ander kan vaak niet verwoorden wat er in ons eigen hart leeft. En daarom leggen we dat toch liever in stilte aan u voor. En samen bidden we het gebed dat Jezus onszelf heeft geleerd. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Victor. De Road. Wij kennen het liedje niet, maar volgens Victor is het zo makkelijk dat we het zo mee zingen.
Freedom, here I come. On the road to where I come from. On the road to where I'm home. On the road to my own people. There where I belong. I go where I want to. I am free to go. That's the reason I go home. In freedom, here I come. On the road to where I come from. On the road to where I'm home. On the road to my own people. There where I belong. I go where I want to. I am free to go. That's the reason I go home. In freedom here I come. On the road to where I come from. On the road to where I'm home. On the road to my own people. There where I belong. I go where I want to. I am free to go. That's the reason I go home. In freedom here I go.
Nou, wat hebben de kinderen dat fantastisch gedaan. En wat hebben wij ontzettende mooie palmpaarstokken voorbij zien komen. Het lukte me toch niet om te blijven staan. Ik moest toch een keer meelopen. En een aantal mensen gingen ook mee. Dus Als je boos bent voor de mensen thuis, als je boze brief wil schrijven, mag ook appen. Dat is sneller. Dat is niet waar, hoor. Ik krijg een boze brief over. Voordat je denkt dat het echt serieus is, is het een grapje. Lieve mensen, kom verder. Maar we gaan zitten, bedoel ik. We gaan aan het slotlied toe. En het slotlied is belangrijk, want het slot is het omslagpunt van deze viering. Na dit lied gaan wij de... Na dit lied gaan wij de... Stille week binnen. Ik stel voor dat we gaan staan en dit, wat mij betreft, volgens mij wel bekende lied gaan zingen. Alles wat over ons geschreven is. Denk ik om deze week van voor Pasen stil te staan bij waar ons eigen verlangen naar kruisigen van anderen soms vandaan komt. En hoe het mogelijk is om deze week dieper in onszelf te dalen. En de weg van vrede, vergeving, liefde en verbinding te zoeken. Zodat het volgende week echt heel erg Pasen wordt. Laten wij gaan met... Dankbaarheid in ons hart en gedragen door de zegen van de ene. De ene zegent jullie, de ene behoedt jullie, de ene doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig, de ene verheft zijn aangezicht over je en geeft jullie allen vrede.